Vanavond hebben we als thema zeker weten en verzekerd zijn. En ik wil een stukje, een overbekend gedeelte lezen uit Romeinen. Romeinen 8 vanaf vers 18. Romeinen 8 vanaf vers 18. Romeinen 8 vanaf vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in aller delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor de heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar? Of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Voordat we hierover nadenken, zingen we eerst het volgende lied. Johannes de Heer 901. Jezus, Jezus, enkel Jezus moet mijn al in alles zijn. Johannes de Heer 901. We leven in een spannende tijd. Dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. De periode van de veiligheid is voorbij. Definitief. Nederland komt er nog redelijk goed vanaf. Maar als er vanavond een bom in Rotterdam afgaat, dan wordt het ook in Nederland ineens anders. Zelfs een paar mensen zien kans zo'n half land een aantal dagen plat te leggen. Vliegtuigen moeten uitwijken naar de eerstvolgende luchthaven omdat er bommeldingen zijn. De wereld staat in brand wat de volksverhuizing betreft. Miljoenen zijn op drift. Niemand weet eigenlijk hoe het echt moet. We betalen ons straks geld aan Turkije die de vluchtelingen daar een beetje opvangen. Chaos. Als ik geen kind van God zou zijn, zou ik in paniek raken. Of ik zette de televisie aan de straat met grof vuil. En ik zegde al mijn abonnementen op. Dat ik in ieder geval met mijn hoofd in het zand zat, dat ik er niks van zou horen wat er gaande is. En te midden van deze wanorde, het zal nog wel erger worden. Ik wil u niet bang maken, maar dat komt vanzelf wel op je af. Het zal nog wel erger worden, want dat past namelijk in de eindtijd, in onze tijd. Per slotverrekening moet de schreeuw om die wereldheerser, die antichrist, natuurlijk wel door iedereen geroepen worden. Dat die echt nodig is. Nou, hij is eigenlijk al nodig, maar kennelijk moet het nog erger worden. En te midden van die chaos, die onzekerheid, die onveiligheid, want u heeft ook niet de garantie dat er vanavond hier niet iemand binnen kan stappen. Maar eerlijk wezen, we maken elkaar niet bang, maar het kan wel. Zo simpel is het, in deze tijd leven we. Vanavond wil ik het hebben over de geloofszekerheden van ons. En ik hoop dat u dat een beetje kent. Dat u zeker weet dat u behouden bent. Door dik en door dun dat u het weet. Zeg je, ja, maar heb je het dan altijd in je binnenzak? Nee, niet in je binnenzak, in je hart moet hebben. En daar gaat het even eerst om. Ik weet niet of dat u alle de zekerheid van het geloof hebt. Dat de Heer Jezus bij u nummer 1 staat. Wat er ook gebeurt. Dat hij nummer 1 geworden is in uw leven. Als dat niet zo is, dan haak ik even kort door de bocht. Dan vertrouwt u de Heer Jezus voor geen cent. Zo simpel is het. Als u niet de geloofszekerheid hebt, dan vertrouwt u de Heer Jezus voor geen cent. Want weet u, dan gelooft u het woord van de Heer Jezus niet wat hij gezegd heeft. Als hij zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven, dan geloof je dat of je gelooft het niet. Maar dan moet je wel naar de Heer Jezus gaan. Kom tot mij. Misschien zitten er hier nog mensen die nog nooit werkelijk naar de Heer Jezus zelf zijn gegaan. Dat kan. Je kan alles over hem weten. Je kan alles weten wat hij gezegd heeft. Maar nou serieus nemen. Nou een stap. Van kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Dat kent u vast wel, die vermoeidheid en die belastheid van uw leven. U heeft vast in uw omgeving wel sterfgevallen meegemaakt. U bent vast en zeker wel eens ziek geweest, misschien erg ziek. Dat u het niet zag zitten. En dan zegt de Heer Jezus, kom tot mij. En hoe doe je dat nou? Heel eenvoudig. Zeg Heer Jezus, hier ben ik. Ik kom tot u. Ik zie u niet, maar u bent er wel. Hier ben ik. Ik voel me diep ongelukkig. Ik kan het leven niet meer aan. Hier ben ik, Heer Jezus. Ik ben een zondig mens, want dat weet je, zeker als je christelijk opgevoed bent, weet je dat in je hart, dat je een zondig mens bent. En dat je zonder een redder verloren bent. Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil u vertrouwen. Ik wil u mijn leven in uw handen leggen. Hier ben ik, Heer Jezus. Meer kunnen wij niet doen dan onszelf uitleveren aan hem. De wedergeboorte is Gods werk. De oproep klinkt tot ons, bekeert u, draaien naar de Heer Jezus om. En als je dat doet, en je laat even alle theorieën achter je, en je laat even al je kerkleren achter je, gewoon je gaat naar hem toe, Heer Jezus, hier ben ik, want dat zegt uw woord. U nodigt. En ik geloof dat wat de Bijbel zegt, dat God al zo lief heeft hij de wereld gehad, dat een ieder die tot hem gaat, die tot zijn zoon gaat, tot de Heer Jezus gaat, dat die behouden wordt. Dat zegt uw woord. En ik geloof uw woord voor 100%. Dat bespreek je dan met de Heer Jezus. Dan vertrouw je hem. Dan geloof je dat hij bestaat. Dan geloof je dat hij leeft. En dat hij jou serieus wil nemen. Als de Heer Jezus serieus neemt in je leven. En je geeft jezelf aan hem. Gaat Gods geest aan het werk. En hoe dat Gods geest dat doet. Dat is Gods vrijmachtig welbehagen. Dan moeten wij afblijven. Dat is Gods kant. Onze kant is dat we ons aan hem toevertrouwen. Dat we de Heer Jezus vertrouwen. Als hij zegt, die in mij gelooft, heeft eeuwig leven, dan geloof je dat of je gelooft het niet. En Theo die zei, ja, maar dat geloof ik met mijn verstand. Nou, doe het dan met je verstand. Dan komt de rest vanzelf. Van de Heer Jezus, ik geloof dat wat u zegt in uw woord, dat de waarheid is. Hier ben ik. Nou, weet u, dan gaat God aan het werk in uw leven. En dan gaat hij dingen zeker weten in het geloof. Dan is het zoals in Hebreeën 11 vers 1 en 3 staat. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods. En dat woord Gods is Jezus Christus. Tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare ontstaan is door het onzichtbare. Het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare, maar uit het onzichtbare. Dan gaat dat geloof in de Heer Jezus, je kinderlijk toevertrouwen aan hem. Geloven wat hij zegt in de Bijbel. 4 evangeliën staan er in onze Bijbel waarin de Heer Jezus zegt, gij gelooft in God, geloof ook in mij. Dat zegt hij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan zegt hij, ja, Jezus, dat geloof ik. Begrijp het niet zo goed. Ik kan u niet beetpakken, ik kan u niet zien, maar geloof het wel. Want u zegt dat. Dat als degene naar u komen, u bent de weg, de waarheid en het leven. En weet u, dan gaat hij op een gegeven moment ontdekken. Dat gaat gewoon vanzelf. Dat het geloof een zekerheid wordt van dingen die je niet ziet. Een bewijs van zaken die je niet ziet. Heel wonderlijk. Er zijn dingen in je leven. Als je met Bijbelonderzoek bezig bent, zijn er dingen in je leven die weet je op een gegeven moment zeker. Niemand hoeft tegen mij te vertellen dat ik van mijn vrouw houd. Ik kan het jullie niet bewijzen. Ja, de broeder is bijna 45 jaar getrouwd. Ik geloof dat ik er 48 jaar al op heb zitten. Dat is geen bewijs dat ik van mijn vrouw houd. Want laten we eerlijk zijn, een huwelijk is eigenlijk een huwelijkssluiting, een trouwverbond. Je belooft elkaar trouw, want dat er liefde bij is geweldig. Maar ik hou van mijn vrouw. Al 53 jaar, de verkeringstijd meegerekend. Kan ik niet bewijzen, maar ik weet het absoluut zeker. En als heel de zaal tegen me zegt, van ik geloof er niks van, zeg ik, nou hebben jullie een probleem. Want ik hou van mijn vrouw. Zo zijn er dingen in het geloof die je zeker weet op een gegeven moment. Niemand hoeft voor mij te bewijzen dat mijn heiland zit aan de rechterhand van zijn vader. Het staat in de Bijbel. Maar zo ken ik hem ook. Zo praat ik ook met hem. Hij, de verheerlijkte Jood, opgestaan uit de doden, zit nu aan de rechterhand van zijn vader. Zo zit hij daar. Zo komt hij straks. Zo zullen we hem straks zien als we hem tegemoet gaan in de lucht. Dat weet je zeker. Ja, als je hierover met zulke dingen gaat spreken met een wetenschapper of met een evolutionist, dan moet je helemaal niet doen. Want dan praat je in twee verschillende werelden. Dan praat je, er zit de een in de materiële wereld en de ander zit in de geestelijke wereld. Een kind van God zit in de geestelijke wereld. En die weten dingen zo zeker. Waarom? Nou, omdat we het woord hebben. Al duizenden jaren zijn er mensen bezig om het woord te begrijpen. Er zijn duizenden theologen die hebben er studie van gemaakt. En niemand heeft alles doorgrond. We weten nog maar ten dele. Want we hebben zo'n geweldig grote God. Paulus die riep het uit, o diepte van rijkdom. van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Zo'n grote God hebben wij. De hemel der hemelen kon hem niet bevatten. En hij is onze vader geworden. En de Heer Jezus, de eersteling van de ganse schepping, is onze verlosser geworden. En dat weet je dan zeker. En heb je dat altijd? Ja, dat heb je altijd, want dat is genade van God gekregen. Toevertrouwen aan de Heer Jezus is ontdekken. Dit is een stap van onze kant, maar eigenlijk was het Gods geest die dat deed. En als je dan gaat ontdekken dat de Heer Jezus je verzoend heeft met een rechtvaardig God, dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden om ons rechtvaardig te verklaren voor de troon van God en de mogelijkheid gaf om uit God geboren te worden, is het allemaal genade. Ik denk, dank u wel, Heer Jezus, dat ik die stap mocht doen om naar u te komen. De zekerheid van het geloof. We hebben het woord, wij geloven het woord. We weten, het is een vertaling. En elke vertaling die nieuwer wordt, die is wat vlakker, zou ik bijna zeggen. Maar het is wel het woord van God. En de psalmist van Psalm 119, 176 versen. En als je dat op je gemakje zo eens doorleest, die Psalm 119, zou erachter komen, 174 versen gaan over het woord van God. Ik lees er 8 voor. De eerste 8 lees ik voor van Psalm 119. Hoe lief dat de mensen Gods woord hebben. Hoe rijk dat dat woord is. Er staat welzalig zijn die onberispelijk van wandel zijn. Die in de wet des Heren gaan. Dan komt het, de wet des Heren gaan. Welzalig zijn die zijn getuigenissen bewaren. Die hem van ganser harte zoeken. Die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen. Gij hebt uw bevelen geboden, opdat men die ijverig onderhouden. Och, dat mijn wegen vast waren om uw inzettingen te onderhouden. Dan zou ik niet beschaamd staan als ik op uw geboden zie. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer. Uw inzettingen zal ik onderhouden, verlaat mij niet al te geheel en al. En zo gaat het nog een 160 keer door met het woord aan te prijzen. Wat voor diepte er in het woord van God zit. Daarom is het zo belangrijk van een kind van God om dat woord te eten en te drinken. Om dat te onderzoeken, om daarin schat te graven. Want door dat woord krijgen we de zekerheid van de dingen waar het om gaat. Ik neem met u een aantal dingen door die wij als kind van God weten. Of behoren te weten. U mag het opzoeken, maar u mag ook luisteren. Ik lees eerst een stukje voor uit Romeinen 6. Daar staat de kern van ons bestaan in, als kind van God. Romeinen 6, zo diep gaat dat. Romeinen 6 vanaf vers 3. Paulus zegt het. Dit weten wij immers. Dit weten wij immers. Dat onze oude mens mede gekruisigd is. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is volgens recht vrij van de zonde. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus nu weer uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor ons vaststaan, dat wij wel dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Als u dit gedeelte begrijpt, leeft u uit de zekerheid van het geloof, want dan begrijpt u alles. Dan weet u, ik ben met Christus meegekruisigd. Toen hij stierf. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Die zondige natuur. God heeft dat op hem gelegd. De zondaar stierf met hem mee toen hij stierf. En toen hij opstond uit de doden. Mochten wij in hem mee opstaan in nieuwheid des levens. En nu leven we nog wel steeds in die zondige natuur. Die oude mens. Maar die heerst niet meer over ons. Wij moeten die oude natuur voor dood houden. En als God dat zegt dat we dat moeten doen, geeft hij ook de genade en de kracht daarbij. En geweldig, dat weten we. En dat is zo'n geweldige wetenschap. Dat je weet, voor God is die oude mens, die zondaar, dood. En als de duivel, ik heb het hier wel meer gezegd geloof ik, als de duivel ons 24 uur per dag aanklaagt. In alle eenvoud, ik zeg het nu menselijk, zegt God, over wie heb je het eigenlijk? Ja, die man met die baard, u weet wat, die grijze baard die daar is, met dat brilletje op. Zegt God, ik weet niet over wie je het hebt. Want weet u, door genade mag ik weten met Christus meegekruisigd te zijn. En toen de Heer Jezus opstond uit de doden, mocht ik in nieuwheid des levens opstaan. Een geboorte uit God, met een nieuwe naam. God weet die nieuwe naam al, ik nog niet. Die krijg ik straks te horen, u ook. Als we bij hem zijn, krijgen we onze nieuwe naam te horen. De duivel kent die nieuwe naam niet. Die kent nog steeds die Gerrit Blonk. Dat kan je blij mee zijn. Gerrit betekent misgeboorte. Hij heeft in het Hebreeuws naar het Nederlands vertaald. Zo kent de Satan mij. Hij is zijn handen vol om mij. En die heeft heus wat aan te merken. Maar God die ziet u, mij, is de zoon. Als God naar mij kijkt, ziet hij zijn zoon. Want de Heer Jezus is mijn leven, is uw leven geworden. En dat weet ik zeker. Op grond van de Romeinen 6. Ik weet het zeker dat die oude mens meegekruisigd is. En nu mag ik uit die nieuwe schepping leven. En ik mag die oude mens voor dood houden. Beste strijd, dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Maar als ik voor ogen hou dat ik dat nieuwe leven heb. Er staat, dat hoeft hij niet op te zoeken, staat in 1 Johannes 3 vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. En hoe weten we dat eigenlijk? Nou, dat heeft ook een uitwerking op de aarde. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Omdat wij de broeders lief hebben. Als u de balen hebt van uw broeders, u leeft in onmin en u blijft in onmin leven met uw broeders, dan is het heel simpel, dan bent u niet overgegaan uit de dood in het leven. Want een bewijs daarvan, dat u levend bent, een kind van God geworden bent, is dat u van uw broeders houdt. Ook van uw zusters natuurlijk, die geestelijke broeders en zusters. Daar hou je van. Wil niet zeggen dat je ze allemaal even aardig vindt. Maar je houdt ze wel van ze. Want je weet het, ze behoren tot mijnzelfde familie. Tot dezelfde familie als ik. Zij leven door hetzelfde bloed wat hen kocht en betaalde. Ze leven van dezelfde genade als ik. En zo zie je elkaar in Christus. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Staat ook in de eerste Johannesbrief. Er staat nog wat in de Johannesbrief over het zeker weten. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt. Nou zeg je, daar zit ik mis, want ik zondig nog steeds. Nou, wat heb je dan vandaag verkeerd gedaan? Als je zegt, ik zondig nog steeds, wat hebt u dan vandaag verkeerd gedaan? Zeg het eens. Hebt u vandaag eigenlijk wat verkeerd gedaan? Dan moet u het bewust gedaan hebben. Nou weet u, onze oude natuur, die laat gedachten in ons opkomen die niet goed zijn. Onze oude natuur, die wil nog wel eens net even van de waarheid afwijken. Het is natuurlijk net geen leugen, maar het lijkt er bijna op. Die oude natuur, die wil nog wel eens een woord zeggen wat niet helemaal klopt. Maar weet je, die nieuwe schepping kan niet zondigen. Die is uit God geboren. Die zondigt niet. En als hij dat nou voor ogen houdt, dan mag hij weten dat wat uit God geboren is, niet zonde. Als hij dat voor ogen houdt, wat het werk van God is, dan ga je onderscheiden wat je oude mens nog is. En dan zeg je tegen de Heer, ja, die oude natuur, vreselijk. Wanneer het loon op de zonde wordt uitgekeerd, met de dood, dan ben je er vanaf. Maar zolang we nog levend zijn in een lichaam, zitten we opgescheept met die oude natuur. Die kan wel zondigen. En dat doet hij ook. Maar een kind van God hoeft niet bewust te zondigen. Want dan zeggen ze wel eens makkelijk van ja, we zondigen. Maar dan vraag ik, wat heb je dan vandaag bewust verkeerd gedaan? Want als een kind van God zondigt, doet hij het bewust verkeerd. Ja, er kunnen natuurlijk dingen zijn, je had iets moeten zeggen misschien. En je hebt het nagelaten, want er waren mensen in de buurt en je vond liever me niet. Ja, dat is ook zonde. Maar echte zonde, ja, zeggen ik reed vandaag per ongeluk 53 kilometer op de weg, wat 50 mocht. Ja, ik heb vandaag wel 60 kilometer gereden, wat 50 mocht, daar had ik er geen erg in. Dat is wel zonde. Maar als je bewust 70 kilometer rijdt, wat 50 mocht, heb je ervoor gekozen, als kind van God. Als je bewust niet de waarheid tegen uw buurvrouw gesproken hebt vandaag, hebt u bewust gezondigd. En dat kan niet voor een kind van God. Daar moet je last van krijgen. Dat moet je dan belijden bij de Heer. Ik sla toch maar wat over, want anders dan ben ik uren bezig. Want wij weten, staat er in 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want wij weten dat wanneer onze aardse tent wordt afgebroken, er zijn jonge mensen bij, daar is het nog niet zo bij te merken, hoop ik. Maar die ouderen onder ons, die weten er maar al te goed van, dat tentje wat afgebroken wordt. Maar wij weten dat we een huis in de hemel hebben. Ik hoop dat u het ook weet. Een huis in de hemel. Misschien hoef je daarmee hier op de aarde wat minder tijd aan te besteden. Aan dat tentje wat afgebroken wordt. Nou bedoel ik ook gewoon onze stenen huizen. Want we hebben een hemels huis. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Wij weten dat. Als je dat weet, hou je ook een beetje rekening met de laatste verhuizing. Toch? Als je weet dat je een machtig huis hebt in de hemel, dan denk je daar wel eens aan. Ik wel. En dan bereid je daar ook een beetje op voor. Natuurlijk, we gaan ervan uit dat de Heer ineens terugkomt. Vanavond nog misschien. Dat we in een ogenblik tijd de Heer tegemoet gaan in de lucht. Zoals 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 het zegt. Och, wat kijken we ernaar uit als kind van God naar dat moment, als het goed is. Dat de Heer ineens kan komen. Dat we de bezuin horen, de shofar. En dan klinkt die in een mumfe tijd. Samen met al degenen die in Christus overleden zijn, gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Letterlijk zoals ik het nu zeg. En we zien er naar uit. En we hadden het al verwacht. En we zitten hier nog. Maar het gebeurt wel. Dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Naar ons hemels huis. Naar de Heer Jezus. Die ons dan op komt halen. Dat weten we zeker. Dat huis. We gaan beginnen met Romeinen 8. Want anders dan komen we er natuurlijk niet doorheen. Vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wij leven in een bevoorrecht land nog in Nederland. Dat lijden van de tegenwoordige tijd omwille van de naam van de Heer Jezus valt nog wel mee. Hoewel, u leeft natuurlijk in een oerdegelijke familie waar alles gezegd kan worden. Maar als je zo op een gezellige verjaardagsvisite is een paar Bijbelse dingen zo aan de orde stelt, bijvoorbeeld over samenwonen of over euthanasie. Of abortus provocatus, homoseksualiteit is ook zo'n onderwerp, dan ga je erachter komen of je echt wel zo vrij bent in ons land. En ik durf je te garanderen, misschien behalve in Ermelo en omstreken, dat als je die onderwerp aan de orde stelt, en je zegt wat de Bijbel daarover zegt, dan breken de beren los. Daar is Nederland. Na een begrafenis kwam via e-mail naar me toe dat ik een charlatan was. Hoe haalde die de familie het in haar hoofd om zo'n kerel als die Blonk daaruit te nodigen om op een begrafenis te spreken van hun tante. Een charlatan. Ik kwam op internet tegen dat er misschien is het wel zo dat ik een demagoog ben. Die anderen nakakelt. En zelf het profetische woord is moet gaan onderzoeken. Terwijl ik dat al 40 jaar doe. Dat is ook Nederland. Wij kunnen niet alles meer hardop zeggen in ons eigen land. Je hoeft natuurlijk niet te provoceren. Je hoeft natuurlijk niet bewust de confrontatie te zoeken. Maar als je openlijk spreekt over het woord van God. En je spreekt over de Heer Jezus. En over de spelregels die onze God gegeven heeft in het woord. Dan is ook Nederland onverdraagzaam aan het worden. Tolerantie is de definitie als je denkt zoals D66. Daar is tolerantie in Nederland. Maar je houdt aan het woord van God. Maar we hebben nog niet te klagen. De mensen in Noord-Korea, die hebben het moeilijk. Maar ze zijn er zeker van. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Iets over die heerlijkheid. Neem je even mee naar de hemel. Vindt u vast wel goed. Ik ga even naar Openbaring 5. Even zomaar. Omdat het daar over die heerlijkheid gaat die aan ons geopenbaard zal worden. Ik ga het allemaal niet uitleggen. Maar ik wil er wel iets over zeggen. Daar zien we de troon van God. Wie daarin zit, dat komt er niet zo duidelijk uit, maar dat is God. Maar we zien ook een ander die daar staat. En dat is het lam staande als geslacht. En die kennen we wel. Dat is onze Heer Jezus Christus. En hij haalt uit de hand van degene die op de troon zit, haalt hij een boekrol. Dat moet nog gebeuren. Johannes zag dit wel op Patmos, maar die werd 2000 jaar de geschiedenis ingenomen. En die ging dingen zien die wij zullen meemaken. En dan staat er in vers 6. En ik zag, dat is Johannes dan, en ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de oudste, een lam staan als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonderd over de hele aarde. En het kwam, dat lam, en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Dat moet nog gebeuren. Johannes zag het wel, maar dat die verzegelde rol met die 7 zegels eromheen, die moeten nog verbroken worden. Want als het namelijk al gebeurd zou zijn, dan was de antichrist er al lang geweest. Dat witte paard met die man erop in hoofdstuk 6. Moet toch komen. En wat zien we dan in vers 8? En toen hij de boekrol nam, wierpen de 4 dieren, staat er, en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer met gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeten der heiligen. Daar komen 4 dieren, staat er. Nou, eigenlijk moet je het anders vertalen. In het Grieks staat het woord zoa. En dat kan je met dieren vertalen, maar ook met mensen. Levende wezens, zoa. En ik denk dat hier mensen mee bedoeld worden. En die 24 oudsten zijn ook mensen. En mensen die worden gekocht en betaald door het bloed van het lam. En daar gaan ze een lied over zingen. In vers 9. En zij zongen, dus die 24 oudsten en die 4 levende wezens, en zij zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. Ik denk, en ik weet het zeker, maar ja, dat moet u ook maar uw eigen maken. Dat wij behoren tot die 24 oudste of die 4 levende wezens. De Nieuwtestamentische gemeente. Wij, gekocht door het bloed van het lam. En wat gebeurt er in de hemel? Een van de eerste dingen die we dan meegemaken. Wij werpen ons in aanbidding aan de voeten van het lam. En wij krijgen daar een muziekinstrument in onze hand, een citer. En een schaal vol reukwerk, de gebeden der heiligen, staat er. In het Oude Testament worden de gelovigen over het algemeen rechtvaardigen genoemd. In het Nieuwe Testament worden de gelovigen heiligen genoemd. Hier komen wij de heiligen tegen, de gebeden der heiligen. Weet u waarom dat de wederkomst er nog niet is? Dat kunnen we lezen in 2 Petrus 3 vers 9. De spotters die zeiden van, jullie geloven toch in de wederkomst? En het duurt maar en duurt, maar hij komt niet. En dan staat er, de Heere is langmoedig jegens ons. Niet willende dat enige verloren gaan. Daar zegt de Heere dat hij langmoedig is, geduldig is jegens ons. De christenen. Met al hun gebeden voor de ongelovigen. Want hij wil niet dat die gebeden niet verhoord zouden worden. Hij wil dat ze alle tot bekering komen, de mensen uit uw familie waar u voor bidt. Waar u een gebedslast voor heeft. Die gebeden komen we tegen straks, als we in aanbidding voor het Lam liggen. De gebeden der heiligen als reukwerk voor God. Niet één gebed van u gaat zomaar verloren. Dat wordt gehoord in deze tijd. Hij is geduldig jegens ons. Hij kent uw mijn gebeden, die uit een bewogen hart met innerlijke ontferming naar voren gekomen zijn. En hij wil die verhoren, daarom stelt hij zijn wederkomst nog wat uit. Geduldig jegens ons, niet geduldig jegens de ongelovigen, maar jegens de gelovigen. Goed, dat was even het uitstapje naar de hemel. Wat aan ons geopenbaard zal worden in de eeuwige heerlijkheid. Aan de voeten van het Lam. Wij zullen erbij zijn als we zien dat die zegels verbroken worden in de hemel. Wij zullen erbij zijn als daar de mensenzoon de kroon ontvangt, koninklijke waardigheid. Dat hij daar de koning der Joden wordt. Wij zullen erbij zijn als de wolken van de hemel. De wolken des hemels. Dan komen ze tegen in Matteüs 24. Wanneer Jezus is, daar zullen wij bij hem zijn als de wolken van de hemel. Kijk ze maar eens na, Openbaring 1 vers 7. Elk oog zal hem zien als hij komt met de wolken. Wij zijn bij onze verheerlijkte Heer na de opname. Altijd bij hem. Wat een genieten. Ik ben er zeker van dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Wij weten dat de ganse aarde zucht en in barensnood is, vers 22. Je moet wel stekenblind zijn om dat niet te horen en te zien in deze tijd. Een zucht. En wij zelf zuchten ook daarbij. Om de verlossing van ons lichaam. Wat kan je er nou verlangen om verlost te worden van je lichaam? En zeker als je ziek bent, pijn hebt, ouder wordt en het leven nauwelijks nog aan kan wat krachten en zo betreft. Maar wij weten dat ons lichaam zal worden verlost. En dan komt er zo'n zinnetje, vers 26. We weten niet wat we bidden moeten nou worden. En dan staat er zoiets moois bij. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat woord onuitsprekelijk kan je ook anders vertalen. De grondtekst laat dat toe. Je kan het ook vertalen met onuitgesproken verzuchtingen. Dus niet alleen maar onuitsprekelijke verzuchtingen. Daar speel je een beetje de tongentaalliefhebbers in de kaart. Die wat brabbelen en zo. Onuitsprekelijk. Maar nou die onuitgesproken verzuchtingen. En dat kent u. Zeker te weten dat de nood soms zo groot was in je hart, dat je het niet onder woorden kon brengen. Dat er alleen maar een diepe zucht van binnen kwam, die opsteeg tot God. Wij weten niet wat we bidden moeten naar behoren. En dan komt er zo'n diepe zucht vanuit je hart. U kent het vast wel, wanneer u in de diepste nood van uw leven zat misschien. De uitslag van een dokter te horen kreeg. En dan kan je alleen maar zuchten. Een onuitgesproken gebed. En we komen ze straks tegen. In die schaal met die gebeden der heiligen. Als reukwerk voor onze Here. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Wij weten dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dat moet je geloven. En als je dat gelooft, dan weet je het op een gegeven moment ook. En dan kreun je niet gelijk als het heel erg tegen zit. Dan komt er misschien een onuitgesproken verzuchting uit je hart. Met gelijktijdig de dankzegging dat je weet, mijn God is bij me. Hij woont in me. Ik zie hem niet, maar ik weet dat hij er is. Omdat zijn woord dat zegt, dat zijn geest in mij woont. En dan weet je, het dient ergens toe. En je kan kreunen als er misschien een jong kind moet sterven in je gezin. En je kan steunen tot je God. Geen gebed kan er over je lippen komen, wel van die onuitgesproken verzuchtingen. Maar je gelooft die God, de schepper van het leven, dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Het dient ergens toe. En God hoeft geen rekenschap bij ons af te leggen waarom hij iets doet. Hij maakt het ons soms wel duidelijk. Maar hij hoeft geen rekenschap af te leggen. Hij is de schepper. Hij is de pottenbakker en wij zijn het leem. En hij mag doen wat hij wil. Maar die God wil ons wel troosten. En het dient ergens voor. Ik heb 1 keer in mijn leven in het ziekenhuis gelegen. Het was een goede tijd. Ik hoorde altijd mensen klagen in het ziekenhuis. Ze sliepen niet en het was narigheid. Ik heb er 5 nachten in gelegen, geloof ik, of zoiets. En het was ergens een gouden tijd. Ik had reuzen aan mijn zin. Ik sliep. Ja, ik lag er natuurlijk niet voor mijn plezier. Maar de Heere was bij me. En geweldig. Gijs kwam op een gegeven moment binnen. Wat anders dan al die oude vrouwen die ook op die kamer lagen. Allemaal van die atheïsten. Christelijk opgevoed, dus ze deden nergens meer aan. In een regionaal ziekenhuis met een godsdienstige omgeving. Land van Heusden en Altena. En er kwamen alleen maar ongelovigen binnen. Toen kwam Gijs. Nierkanker. Hij was niet in staat om iets te zeggen. Ik hoefde ook niks te zeggen. Ik lag tegenover hem. Ik mocht alleen van die ene ongelovige oude vrouw de sok aantrekken. Dat kon nog net met mijn operatie. Dat lukte haar niet, maar mij wel. Gijs, toen hij een beetje aanspreekbaar was. Ik zeg, Gijs, ik ben christen. Hij zei, ja, dat weet ik, dat zag ik. Zag ik. Alleen in die sokken dan zeker, maar dat kan iedereen doen. Hij zag dat ik christen was. En toen ik wegging, ik heb hem de genade van de Heer Jezus mogen geven. Gijs, ik laat je over aan de genade van mijn Heer. Gijs heeft ons nagekeken. Een half jaar later was hij overleden. En ik wist het zeker. God laat alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Daar had ik rustig een maand voor in het ziekenhuis willen leggen. Voor Gijs. Ik zag zijn rouwadvertentie in de krant. Ik zeg, Heere, ik zou zo graag weten waar Gijs is. Gijs deed nergens aan in het ziekenhuis. Althans, hij deed nergens meer aan. En toen stond er een advertentie in de krant van een heleboel van die namen van jonge mensen. Er stond boven Pinkstergroep. Pinkstergroep? Pinkstergroep? Ik heb geïnformeerd in de omgeving van Gijs... bij iemand, is er een Pinkstergroep bij jullie in het stadje? Nee, nog nooit van gehoord. Nee, die is er ook niet. Pinkstergroep. Waarschijnlijk was het een Pinksterbloemgroep, dat weet ik niet. Maar de Heere gaf me antwoord. Ik kom straks Gijs tegen. God laat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. En dat kan soms door een ziekenhuis moeten. Dat kan soms gebeuren door een sterfgeval. God die laat alle dingen mee, dat weten we. Dat geloven we niet alleen, dat weten we. Dat wordt een absolute zekerheid. En zo ga je ook met je Heer om. Van Heer, u bent de hemelse regisseur. En als je daarvan uitgaat, als je daarmee werkt, dan ga je het steeds meer zien. Dat hij de dingen zo laat samenvallen. Ik sprak vanochtend de jonge broeder. Hij zegt, een paar jaar geleden was ik op een camping, geloof ik. En toen kwam ik in contact met een man die nergens aan deed. Maar hij zag wel, hij kwam precies aan het eind van het eten, dat wij afsloten met Bijbellezen en gebed. Een paar jaar geleden. Hij zegt, vorige week werd ik bij hem geroepen. Nooit meer gezien, ik werd bij hem geroepen. Hij zei, ik heb het evangelie bij hem uit mogen leggen. En de dag erop was hij dood. Was hij overleden. De hemelse regisseur regelt die dingen. En als je die hemelse regisseur vertrouwt, dan gaat hij ook zien hoe dat hij handelt. Geweldig. Ik heb het hier wel eens verteld, maar ik vind het zo prachtig. Ik vertel het nog een keer. Wij gaan vaak naar Israël. En ik dank er altijd voor dat ik de middelen heb en de mogelijkheid om naar Israël te gaan. Dank de Heer. Op een gegeven moment zei mijn vrouw, het is alweer een paar jaar geleden, van we moeten het nou eens aan de Heer vragen. En ik zag de Bijbel hangen. Als je iets aan de Heer vraagt, moet je wel eerst antwoord krijgen voordat hij verder kan gaan. We hebben het gevraagd aan de Heer of dat we naar Israël mochten gaan. En daar sta ik scherp. Wat je vraagt, we waren vergeten om een teken te vragen. Gewoon, Heer, wilt u dat we naar Israël gaan? Ja, en ik had voor mezelf al lang uitgemaakt, dat vindt de Heer wel goed. Maar ik had nou gevraagd. En in deze gemeente, die zondagavond. Ja, je vergeet nooit, ik heb het hier wat meer verteld. Maar net als ik zei, ik vind het te mooi om het niet nog een keer te vertellen. Op die zondagavond sprak ik hier. Na afloop waren de broeders centen aan het tellen. Guldens, euro's. Papiergeld is nog beter, denk ik. Maar nou, ik kwam halverwege binnen. Ik dacht, nou, dat vind ik niet gepast. Ik ga toch even terug. Na 5 minuten later kwam ik terug. Toen was het net klaar. Och, zegt de ene broeder. Er zaten 5 Israëlische munten in de collectezak. Och, zegt de andere broeder, geef die maar aan Gert, want die zal binnenkort wel naar Israël gaan. Zo kan de Heer het ook doen. Een geweldige God hebben we. Ik eindig met het laatste, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelenmachten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Want ik ben er zeker van, dat niemand mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Geen dood en geen leven. Geen duistere machten. Geen Satan. Niks en niemand. Geen heden, geen toekomst. Geen hoogte, geen diepte. Niets van alle schepselen van de schepping kan me scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dat weet je, als een kind van God. Ben je een krachtpatser? Nee. Als kind van God ben je maar heel klein. Maar dat is zo geweldig, dat we zo'n grote God hebben. En als klein mensje schuil je heel dicht bij je God en Vader. Schuil je heel dicht bij de Heer Jezus. En je vertrouwt de Heer Jezus. En je verwacht niet dat het hier op aarde met je lichaam en de situatie allemaal goed gaat. Want dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom of het goed gaat met de Heer Jezus. Of dat Hij verheerlijkt wordt in je leven. En dan ga je hier op de aarde zien waar het werkelijk op aankomt. Want er valt een nadruk op de Heer Jezus. En als de nadruk valt op de Heer Jezus, dan ga je ontdekken de liefde van God. En dan weet je het, niemand kan me daarvan scheiden, wat er ook gebeurt. En het is die God die ons altijd vasthoudt. En dan kan je het zeggen, mijn Jezus, ik hou van u. Zeg het maar rustig eens tegen hem. Ook tegen uw man en vrouw. Ook tegen uw kinderen, ik hou van je. Geweldig is dat, kan je oefenen op de aarde. Ik weet niet wanneer de echtpaar hier voor het laatst gezegd hebben tegen hun man of tegen een vrouw van ik hou van je. Dat moet je wel menen. Ik hou van je. Maar dat ook te zeggen tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, ik hou van je. En als hij dat zo tegen hem zegt, dan weet je of het waarheid in je binnenste is. Of het echt zo is. Heer Jezus, ik hou van je. Dank u wel dat niks en niemand mij kan scheiden van de liefde van God. En zo gaan we op reis naar huis. En wie weet hoe spoedig dat we thuis zijn. Daar vallen we in aanbidding voor hem neer. En alle aanbidding is voor het lam, staande als geslacht. En voor zijn vader. Wat een glorie voor hem. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. We gaan zingen Johannes de Heer 366, 1 en 2. Hartelijk dank, Heer Jezus, dat we mochten luisteren naar uw woord. En dat we onze harten mochten opheffen naar het binnensheiligdom. We mochten even in aanbidding liggen aan uw voeten in de hemelse heerlijkheid. Dank u wel voor de taken die u ons nog geeft hier op de aarde. Wij leven hier als kinderen van de levende God niet voor niets. We kennen u als de hemelse regisseur. We kennen u, Heer Jezus, als de biddende voorspraak. Als de opgestane verheerlijkte Heere. Heere, wat hebben we u lief. Dat hebben we niet zelf kunnen maken. U heeft uw liefde, de liefde van God in ons hart uitgestort. En we willen volkomen beantwoorden aan uw liefde. Heer, u kent al onze tekorten. U weet dat wij vaak het zwaartepunt leggen toch nog op die oude mens. Terwijl wij een nieuwe schepping geworden zijn die niet kan zondigen. Heer, u kent maar al te goed onze zwakheden. En daarom danken wij u des te meer voor uw geduld. Voor uw opvangen. En voor uw terechtwijzen. Voor uw liefde die u altijd weer geeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat we aan uw trouw nooit hoeven te twijfelen. En we twijfelen daar dan ook niet aan. We vertrouwen u. Heer, dat is niet iets wat we onszelf gegeven hebben. We weten, het is alles van u afkomstig. Maar u geeft het uw kinderen met milde hand. En Heer Jezus, wij mogen weten dat u zit aan uw Vader. En onze voorspraak bent als de Satan ons aanklaagt. U hoeft alleen maar te wijzen op uw verlossingswerk. Dank u wel dat we dat mogen weten. En zo willen we in de zekerheid van het geloof verder gaan. Niet vertrouwend op onszelf, maar gericht op u, onze overste leidsman. Wij danken u hartelijk dat uw geest in ons hart is uitgestort. Wij danken u hartelijk voor uw woord waaruit we mogen leren en waarvan we kunnen genieten. En zolang u vertoeft te komen, Heer Jezus, zullen we gebedsonderwerpen hebben. En dank u wel dat u daarvan op de hoogte bent. Van al die personen die we in uw handen hebben neergelegd. En wij vertrouwen u wanneer u zegt dat u niet wil dat enige verloren gaan. We eren en aanbidden u. En Heer in de hemel, we weten, er hebben we een hoop tijd om u alle glorie, lof en aanbidding te brengen. Dat zullen we doen. Maar hier op de aarde willen we ons al daarin oefenen. Nogmaals, we hebben u hartelijk lief. We willen u volgen, maar houdt u ons alsjeblieft stevig vast. Uw naam zij geëerd en geprezen. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd en dan zingen wij ons slotlied. Voor zover mogelijk staande. We zingen eerst de eerste twee coupletten van Johannes de Heer 21. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. En na de zegen zingen we de coupletten 3 en 4. Eerst de collecte, dan voor zover mogelijk staande het slotlied. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. En ons gebed is, Heer Jezus, kom alsjeblieft spoedig. Maranatha. Amen.